Goed, we gaan naar Romeinen 8, waar we gebleven zijn. En naar vers 3. We zijn toegekomen aan vers 3 van Romeinen 8, waar staat: want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Ja, vers 3 gaat allereerst over de wet Gods. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees. Ja, de wet, dat weten we wel, kon de mens geen leven schenken. Want ja, de mens kon zich niet aan de geboden Gods houden. De mens kan zich niet houden aan de normen en de waarden van de Here. En de wet Gods, dat weten we eigenlijk wel, de wet van Mozes, beoordeelde alleen maar de buitenkant. En dan denk je misschien dat je aan de buitenkant, dat je wel een soort eigen gerechtigheid kan veroorzaken, naar voren kan brengen. Maar ja, we weten eigenlijk dat dat nog maar een hele simpele afspiegeling is van Gods normen en waarden. En als de Heer Jezus dan de wet vervult, en dat wil zeggen de wet volmaakt, eigenlijk laat zien hoe Gods normen en waarden zijn, dan beoordeelt de Heere God ons niet alleen aan onze uiterlijke acties, maar hij beoordeelt ons ook naar onze innerlijke motieven. En als de Heere in zijn uitleg van de wet zegt: ik kom niet hier om de wet af te schaffen of zo. Nee, ik kom om de wet te vervullen, om de wet vol te maken. En hij gaat die wet dan uitleggen in Matthäus 5, 6 en 7. Ja, dan word je er stil van, want dan zegt hij: ja, het gaat nog veel dieper. Het is niet zo dat je geen overspel mag plegen, maar je mag er zelfs niet eigenlijk een vrouw als man zijnde aankijken. Want dan heb je al reeds overspel in je hart met haar gedaan. Zo ver gaat in feite de wet Gods. En hij brengt dat onder het nieuwe verbond zelfs nog op een veel hoger plan dan ooit de wet Gods gepresenteerd aan Israël is onder het oude verbond. Maar goed, straks onder het nieuwe verbond komt dat allemaal goed. Want dan zal de wederom geboren Israëliet, ja, die zal zich kunnen houden automatisch aan Gods wet. En ook die wet vervullen. Zoals het eigenlijk ook al aan ons wordt gevraagd hier in vers 4. Opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons. Daar komen we straks op terug. Maar de mens is zwak door zijn vlees. Hij kan vanuit zijn vlees gezien, kan die de wet niet houden. Maar, zegt vers 3, God zond zijn zoon in een vlees. En let dan op wat er staat. Aan dat der zonde gelijk. En dat moet u een beetje opvallen. Het geleek op een lichaam der zonde. Maar het was geen lichaam der zonde. Het was even zwak het lichaam van Christus als van ons. Het was ook even aards als ons. Hij is ons in alles gelijk geworden, zegt de Bijbel, uitgenomen de zonde. Ook dat is een verschil. En ik ga er nou niet te veel over spreken, maar dan leidt dat veel te veel af van dit vers. Maar een klein uitstapje, dat het lichaam van de Heer Jezus een bijzonder lichaam was, verwekt door de Heilige Geest in de moederschoot van Maria, dus wel aards en wel zwak, maar een bijzonder lichaam, toen de Heilige Geest Maria overschaduwde. Maar als je in Hebreeën 10 gaat kijken, wat zegt Christus dan? En dat wordt aangehaald door Paulus in de Hebreeënbrief, Hebreeën 10, vers 4... vers 5, Hebreeën 10 vers 5. Daarom zegt hij, Christus, bij zijn komst in de wereld: slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid. Oh. In brandoffers en zondoffers hebt gij geen welbehagen gehad. Toen zeide ik: zie, hier ben ik, in de boekrol staat van mij geschreven om uw wil, o God, te doen. En in vers 10, daar lees je dan, en vers 9, dat hij weer zegt: zie, hier ben ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op om het tweede te laten gelden. Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van, let dan op, het lichaam van Jezus Christus. Dat was wel een heel bijzonder lichaam. Want dat lichaam, in dat lichaam moest hij onze zonde wegdragen op het hout. En dat heeft hij ook zo gedaan. Hij heeft onze zonde op zich genomen. En bijzonder is eigenlijk, en dat is een heel verschil met ons, in datzelfde lichaam stond hij op. Wij zullen niet in hetzelfde lichaam opstaan, want ons lichaam vergaat het stof. En wij staan op in een verheerlijk lichaam. En we zullen elkaar wel herkennen, maar niet herkennen zoals we elkaar nu kennen aan de buitenkant. We zullen elkaar herkennen zoals we van binnen zijn. En verheerlijk zijn. Maar Christus stond in hetzelfde lichaam op. Daar was zo'n bijzonder lichaam. En dat bijzondere verheerlijkte lichaam zou je nog steeds zullen zien. De kruistekens die hij droeg, namelijk zijn doorboorde handen, zijn doorboorde voeten en zijn doorstoken zijde. Daaraan is hij te herkennen. Daarom is dat lichaam zo bijzonder. En daarom staat hier in Romeinen 8 vers 3, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees, en dan zegt hij er even tussen, neus en lippen tussendoor, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde veroordeeld in het vlees. Ja, zo veroordeelde God dus de zonde in het vlees. De wet was krachteloos, omdat de mens zwak was. Maar de wet was niet krachteloos in Christus. Christus volbracht de wet, zowel innerlijk als uiterlijk. Niet alleen door zijn uiterlijke daden, maar ook door zijn innerlijke motieven. En daardoor had hij recht op het leven. De gehoorzaamheid des geloofs heeft hij gedurende geheel zijn leven getoond. En die gehoorzaamheid des geloofs heeft hij geopenbaard en heeft hij ook geleerd. Er zijn vele teksten die over de gehoorzaamheid des geloofs van Christus gaan. Maar dat rechtvaardigde hem ten leven. Daarom werd hij ook vrijgesproken. Daarom werd hij ook gerechtvaardigd. Daarom is er ook voor hem geen vonnis meer. En omdat wij in hem zijn, ook geen vonnis meer voor ons. Zo is er dan nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Omdat er voor hem geen vonnis, geen veroordeling meer is. Daarom bracht hij leven, nieuw leven aan het licht. Dat leven wat wij wel kennen als de wet van de geest des levens. Die ons in Christus Jezus vrijmaakt van die wet der zonde en des doods, waar we nog steeds mee te maken hebben, wat nog steeds aan ons trekt, maar nog steeds hier in deze wereld actief is. Vers 4, daar moeten we mee oppassen met die wet, want het is niet zoals daar staat in vers 4, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Dan is de bedoeling van vers 4 niet dat we uit dankbaarheid, zoals veel protestantse richtingen leren, uit dankbaarheid nu de wet moeten gaan houden. Als je dat leert, dan heb je het niet begrepen. Nee, Christus heeft de wet volgemaakt, vervuld. En we gaan niet uit dankbaarheid ons nu proberen aan de wet Gods te houden. Want als je dat gaat doen, dan komt die wet der zonde en des doods en die trekt weer aan je. En die appelleert aan de leden van je lichaam. En als je in eigen krachten wilt doen, dan wordt het niks. Nee, je moet je stellen onder de heerschappij van de genade. En als je de genade laat heersen in je leven, dan voert je dat ten eeuwige leven. Dan komt het leven. Het leven, het opstandings van leven van Christus openbaar in je. Dan leeft Christus in je. Zoals Paulus zegt, Christus leeft in mij. Eerst maar eens over die eis der wet van vers 4. Opdat de eis der wet vervuld zou worden. Wat is die eis? Dat woordje eis, dat komen we al tegen in het eerste hoofdstuk van Romeinen 1. Waar het wordt genoemd rechtseis. Laten we daar maar even lezen. Het komt heel veel keren voor in Romeinen. Maar de eerste keer is in Romeinen 1 vers 32. Waar staat immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, Namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog een bijval aan wie ze bedrijven. Hoewel zij de rechtseis van God kenden. Dat is die eis. De rechtseis van God. En die wet, Romeinen 8 vers 4, die heeft dus een eis. De eis der wet. De rechtseis der wet. En Christus vervulde die eis der wet, die rechtseis der wet. Hij voldeed eraan ten volle. In heel zijn leven. Niet alleen bij zijn sterven, dat maken sommigen ervan. Niet alleen bij zijn kruisiging, nee. Heel zijn leven heeft hij zich gehouden aan de rechtseisen, aan de eisen der wet. En wat voor doel? Wat was nou het doel? Het doel was niet alleen om de zonde te veroordelen in het vlees. Niet alleen om de aanklacht, het handschrift wat tegen ons getuigde, nietig te verklaren. Het was niet alleen om alle beschuldigingen aan ons adres af te wijzen. Het was niet alleen om gerechtvaardigd te worden uit geloof, uit zijn geloof tot ons geloof. Het was ook niet alleen om nieuw geestelijk opstandingsleven aan het licht te brengen, maar het was bovenal bedoeld dat hij aan die rechtseis der wet dat hij vervulde, het was bovenal bedoeld opdat allen die in hem zijn, waar dus geen enkele aanklacht meer tegen is, die vrijgemaakt zijn door die geestelijke wet van het nieuwe leven, nu in de praktijk van hun leven ook volledig voldoen aan de eis der wet, evenals hij. Omdat zij in de praktijk helemaal niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat is het doel. Dat wij ook, want er staat er zo nadrukkelijk in ons, opdat de eisenwet vervuld zou worden in ons. Niet alleen in hem is vervuld. Maar bovenal, dat de eisenwet vervuld zou worden in ons. Dus dat wij wat betreft onze uiterlijke daden, maar ook wat betreft onze innerlijke motieven, volledig voldoen aan Gods normen, aan Gods waarden, en dat wij waardig de roeping Gods wandelen. En dat het voor ons in de praktijk geen enkele moeite kost. Want het kost ons geen moeite, want er staat er achter ons die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Wij wandelen niet naar het vlees. Wij wandelen naar de geest. Dat gaat volledig automatisch. Daar hoeven wij helemaal niets voor te doen. En dat is zo schitterend. Want de wet van de geest des levens, mensen, die is zo sterk. En Christus' hand in ons leven is zo sterk. En het werk van de Heilige Geest is in ons zo sterk. Hij laat nimmer varen wat zijn hand begon. En hij laat niets ontscheiden van zijn liefde. Hij heeft ons vast. En dat is zijn geweldige genade. En de Heilige Geest, ja, die is continu met ons bezig. 7x24 uur in de week. Elke polsslag, elke seconde. En de wet van de geest des levens, die wet is er continu. En die maakt mij continu en u ook continu vrij. In Christus. Van de wet der zonde en des doods. En die wet der zonde en des doods kan aan ons trekken wat hij wil. Maar hij verliest. Hij verliest van Christus. Hij verliest van de Heilige Geest. Het verlossingswerk van Christus is een overvloed van genade. Die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Vers 4. Dat moet u dus niet opvatten als een voorwaarde. Zo is het ook een beetje vertaald. Net alsof het een voorwaarde is. Een regel waar je aan moet gaan voldoen, omdat je van nature natuurlijk helemaal, zeggen ze dan, naar het vlees wandelt. En eigenlijk wordt het gezegd van, ja, de meeste christenen wandelen naar het vlees, maar misschien enkeling naar de geest. Nee, zo is het niet. Dat is eigenlijk een verdraaiing eigenlijk van wat Paulus bedoelt. Nee, het is geen voorwaarde, het is meer een constatering van een feit. En zet dat er maar bij. Het is een feit. Een constatering van een feit. Het is niet voorwaardelijk hier bedoeld. Want van ons kan worden gezegd dat wij geen enkel vonnis meer hebben te wachten. dat we vrijgemaakt zijn, vers 2, hè, van de wet der zonde en des doods. Want we zijn gestorven, hè, we zijn gekruisigd, we zijn gestorven en we zijn begraven in Christus Jezus. En we zijn met hem opgewekt in nieuwheid des levens. En die opgewekt zijn in nieuwheid des levens. Ja, die leven Gods kennen. Ja, die wandelen niet naar het vlees. Die wandelen gewoon naar de geest. Je kan moeilijk anders. Om het even te zeggen met Johannes. Kan een wederom geboren mens, kan die zondigen? No way, gaat niet lukken. Dat komt niet in hem op. Dat kan gewoon niet bestaan. Dat hoort er gewoon niet bij. Dat ze indruisen tegen alles wat hij door genade geworden is. Zij wandelen, dat zou je eigenlijk een beetje kunnen vertalen, omdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, want zij wandelen niet naar het vlees, maar naar de geest. Evenals Christus. Het is uit zijn geloof dat wij wandelen, uit zijn geloof tot ons geloof. En voor zover, om hem maar het gelaten 2 vers 20 aan te halen, waar Paulus zegt, en voor zover wij nu nog in het vlees leven, leven wij door het geloof van de Zoon van God. En dat is de praktijk. Wij leven door geloof en uit geloof. We zijn in een nieuwe staat des geestes gekomen. Zijn we echt in een nieuwe staat des geestes gekomen? Ja. En dan moet je weten, dan mag je uit gaan leven en dan moet voor je vaststaan. Maar waar staan wij dan in de praktijk? Nou, dat gaan we dan eens lezen. Vers 5. En dan lees ik u een klein stukje tot en met vers 8. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Hier stelt Paulus tegenover elkaar vlees en geest. Hij laat even heel kernachtig de verschillen zien. Om het te vatten, zou je in al deze teksten, van 5 tot en met vers 8, eigenlijk het woordje geest, wat met een hoofdletter in mijn Bijbel staat, moeten vertalen met een kleine letter G. Want de vertalers hebben gedacht aan de Heilige Geest. De persoon van de Heilige Geest. Maar in al deze teksten is het niet de persoon van de Heilige Geest, maar is het geest met een kleine G. En als we dat eigenlijk niet veranderen, dan gaan wij een beetje in deze teksten de grip verliezen om deze Bijbelteksten persoonlijk te vatten, waar het hier over gaat. Dus in deze teksten, van vers 5 tot en met vers 8, is het steeds G geest met een kleine G. Voordat we erop ingaan, wat wordt nou in de Bijbel bedoeld met vlees, en hier ook bedoeld met vlees, en wat wordt nou bedoeld met geest, met een kleine G? Maar met het moeilijkste stukje beginnen, geest, wat is geest? Nou, geest, met een kleine G, is hetgeen de persoon van de Heilige Geest geeft en verwekt. Namelijk leven. Geest is leven, nieuw leven. Om met Johannes te spreken, eeuwig leven. Het is opstandingsleven. Het leven dat de Heilige Geest in ons door de wedergeboorte verwekt. En de geest is de sfeer van het nieuwe leven. De sfeer van het nieuwe leven. Heel de atmosfeer die dat nieuwe leven uitademt en om zich heen verspreidt. Dat is geest. Dat is wandelen in de geest. Wandelen in die sfeer, in dat nieuwe leven. En alles wat dat nieuwe leven kenmerkt. En dat adem je uit, dat verspreid je om je heen. Dat is de geur die aan je zit. Geest. Je bent geestelijk. En je leeft geestelijk. In een nieuwe sfeer. In een sfeer van opstanding. Wat is het vlees? Het vlees hier in Romeinen 8 en ook wel elders in de Bijbel. Het vlees is het oude leven. Het leven voordat ik Christus leerde kennen. Dat leven. Het leven dat wij van nature hebben gekregen van onze ouders door geboorte. Het is het leven van Adam. Het vlees is niet het leven van de levendmakende geest, van de laatste Adam Christus. Nee, dat leven is geest. Maar vlees is het leven voordat ik Christus leerde kennen. Wat ook al wordt genoemd de oude mens. De oude mens. De mens zoals ik vroeger was, voordat ik Christus leerde kennen. Vlees is de sfeer van het oude leven zonder Christus. En heel de atmosfeer die dat oude leven uitademt en om zich heen verspreidt. Nou, als je dat weet, laten we dan eens vers 5 lezen. Want zij die naar het vlees zijn, tja, als ik om me heen kijk, zie ik heel veel mensen om me heen gewoon, ja, die uit hun ouders geboren zijn en die zonder Christus zijn. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn, ik zie ook heel veel mensen die Christus hebben leren kennen, die in het geloof hem hebben aanvaard als hun heiland. En zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Het geeft dus al een enorme tegenstelling weer onder de mensheid. En wat een enorm verschil is er als je Christus leert kennen. Wij namelijk, wij zelf, wandelen niet naar het vlees, om maar met vers 4 te eindigen daar. Hè? Hoe staat het aan het eind van vers 4? Ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Ja. Wij behoren, als je kijkt naar vers 5, tot degene, tot die zij, die naar de geest zijn. En die de gezindheid ook van de geest hebben daardoor. Wij behoren niet meer tot die zij, waar vers 5 mee begint, die naar het vlees zijn en daardoor ook de gezindheid van het vlees hebben. Dat geeft dus een verschil in gezindheid. Een verschil in gevoelen. Een verschil in bedenken. Een verschil gewoon in denken, in gedachten. De Statenvertaling heeft ook bedenken, het bedenken van het vlees. De MBG, gezindheid van het vlees. Wat is dat? De gezindheid van het vlees hebben. Het bedenken van het vlees. Wat is dat? Nou, dat is allemaal zoals de mens van nature doet, als hij geboren is uit zijn ouders, door geboorte. Dat is een gedachte richt op vleeselijke dingen. Dat is een gedachte richt op aardse dingen. Niet dat is een gedachte richt op geestelijke dingen. Op hemelse dingen. Dat kan die niet met zijn gedachten. Dat kan die niet met dat vlees. Dat gaat nooit lukken. Je moet eens met een ongelover over geestelijke dingen gaan praten. Dat is acadabra voor hem. Moet je niet gek van opkijken. Want hij is naar het vlees en hij heeft alleen maar de gezindheid van het vlees. En hij strekt zich alleen maar uit naar wat voor ogen is. Pas op met de gezindheid van het vlees. Dat wil niet zeggen alleen dat de mens alleen dan maar bezig is met zondige dingen. Nee, het wil zeggen dat je gevoelsleven en je gedachtenleven je richt op alles wat de ziel behaagt. Kunst, muziek, wetenschap, politiek. Alles maar wat prachtig is, wat mooi is, wat de ziel geweldig vindt. Hè? Alles ook in je leven proberen te doen. Ook met nadruk wat goed is. Goed voor jezelf, goed voor je eigen carrière. Goed voor de staat, goed voor de maatschappij. En natuurlijk dat allemaal proberen in eigen kracht te verwezenlijken. Eigenlijk proberen, ondanks dat er wel wat mis is met die schepping, ondanks dat er oorlog is, ondanks dat er ziekte is, ondanks dat er dood er is, toch maar het beste in het leven ervan te maken met elkaar, toch? Dat is wat de mens doet. We hebben geen paradijs meer. Want we hadden ooit Adam en Eva, maar daar geloof ik toch niet in. Maar we kunnen toch proberen met elkaar toch een beetje er een paradijsje van te maken, nietwaar? Dat is eigenlijk leven naar het vlees. De gezindheid hebben van het vlees. En pas op. Die mensen zijn ook vaak heel religieus. Ja. De gezindheid van het vlees is vaak heel religieus. Heel godsdienstig. En heel vroom. Ja, vlak dat niet uit. En de mens kan met de gezindheid van het vlees het heel ver brengen hoor. Om een eigen gerechtigheid proberen te verwerven. En er was ook eenmaal een Saulus van Tarsus. Tjonge jonge van een fariseer. Hij kwam ver. Hè? Hij zei, ik heb een eigen gerechtigheid verworven. Daar ging hij ook prat op. En hij kon ook opnoemen wat hij allemaal had bereikt in het leven. In eigen kracht. Maar uiteindelijk kwam hij erachter dat hij toch voor de Heer het allemaal maar beter schade en drek kon achten. Ja. Maar ook al is het zo dat het vlees zich geweldig kan inspannen. En dat het aan de buitenkant heel mooi eruit kan zien. En dat het er heel christelijk uit ook ziet. Kan de gezindheid van het vlees God behagen? Mijn Bijbel zegt hier nee. Nee. Nee, vers 6. Want de gezindheid van het vlees is de dood. Maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Het kan God niet behagen. Ook al ziet het er nog aan de buitenkant zo prachtig mogelijk uit. Want is dat geestelijk leven? Nee, dat is geen geestelijk leven. Dat is religieus leven. Dat is godsdienstig leven, maar geen geestelijk leven. Dat is niet wandelen naar de geest, dat is wandelen naar het vlees. Naar het vrome vlees. Dat is geen leven in de geest. Ook al lijkt het misschien aan de buitenkant er sprekend op. En wat betekent dat nu eigenlijk in de praktijk? Vers 6 nog maar. Want de gezindheid van het vlees is de dood. Maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Wat betekent zo'n religieus, zo'n vroom leven, zo'n goed leven aan de buitenkant enzovoort? Wat is het gevolg daarvan? Nou, de gezindheid van het vlees, het gevoelen van het vlees en alle inspanning van het vlees en de bedenken van het vlees, van de aardse dingen. Dat is eigenlijk allemaal de gezindheid hebben van de oude mens. En dat is in feite dat oude leven. En waar leidt dat oude leven zonder Christus toe? Dat leidt tot onherroepelijk, tot de dood. Dat staat hier ook. Vers 6. Want de gezindheid van het vlees is de dood. Als je zo gaat leven als christen, dan leidt dat in feite tot je geestelijk sterven. Dus je geestelijke dood. Dat is de dood voor je geestelijk leven. Maar zegt vers 6, de gezindheid van de geest, het gevoelen van de geest, het bedenken van de geestelijke dingen en van de hemelse dingen. En dat is wat we vandaag ook hier weer doen. We bedenken de geestelijke dingen. We denken over de hemelse dingen na. We denken over zegeningen na. We denken over onze positie na het geloof. Als je dat allemaal bedenkt, waar leidt dat toe? Hoe ga je naar huis? Nou, dat is altijd zo. Vers 6. Dan heb je de gezindheid van de geest. En wat is de gezindheid van de geest? De gezindheid van de geest is leven en vrede. Als dat je gedachtenleven gaat bezighouden. En je gevoelsleven gaat bezighouden. Als je daar met je ziel je naar uitstrekt van wie je bent. Ja mensen, dat in de praktijk betekent dat leven en vrede. Dan krijg je vrede. Niet alleen leven. Niet het leven van Christus. Het opstandingsleven, het nieuwe leven. Maar je krijgt ook vrede. Ook wel fijn. Want je krijgt vrede. Je krijgt vrede met het hier en nu. En je leert ook alles hier en nu in perspectief zien van de eeuwigheid. In het perspectief allemaal zien van de opstanding en van de verheerlijking. En ook al is er lijden in de tegenwoordige tijd en wordt er ook mee geconfronteerd, je hebt toch innerlijke vrede. Diezelfde vrede van Christus wordt ook de onze. De vrede Gods die alle verstand te boven gaat, waar een mens uit de wereld gewoon niet bij kan dat je in een situatie die je overkomt vrede kan hebben. Ja, die vrede is voor iemand die de gezindheid van het vlees alleen maar kent, ja, is niet te begrijpen, is niet te vatten. Maar wij kennen dat wel. Want de gezindheid van de geest is leven en vrede. Ja, wat is dood hier in het vers, vers 6? Want de gezindheid van het vlees is de dood. Wat is dood? Dood is altijd leven gescheiden van God. Dat is de dood. Leven gescheiden van God. Dat is altijd leven waarbij er helemaal geen verdere hoop is. Er is geen hoop. Iemand die de gezindheid van het vlees heeft, kent geen hoop. Vleesgezinde mensen bedenken alleen maar het hier en nu. En dat is heel belangrijk. Maar de geestgezinde mensen bedenken hetgeen hen wacht ook in de toekomst. Ze zijn bezig met het opstandingsleven, het nieuwe leven wat er nu al reeds geschonken wordt. En wat gaat hij doen? Hij gaat zich met de geestelijke dingen bezighouden. En wel in bijzonder met de geestelijke zegeningen die hij ontvangt in Christus. En hij gaat zijn zegeningen tellen. Nou, dat konden we hier al gaan doen, hè? Geen veroordeling meer, geen vonnis meer. We zijn gerechtvaardigd. We hebben nu al reeds de verzoening. We zijn verlost. We worden vrijgemaakt. Daar is de wet van de geest des levens in mijn leven. En ga zo maar door. Allemaal zegeningen. Die alleen maar in die paar versjes al staan. Moet je voorstellen dat je het hele Nieuwe Testament gaat lezen. Zullen we even naar de Efezebrief gaan, naar de Colossensebrief? Heeft even de tijd? Nou, doe maar niet, dan zitten we hier volgende week nog. Dan zeggen ze hiernaast, je had al lang niet weg moeten wezen. Ja, maar wij zijn begonnen met het tellen van onze zegeningen. Ja, dan zijn er nogal wat. Dat zijn geestelijke zegeningen. Maar de geestgezinde mens, ja, die bedenkt dat. En dat is leven. En dat is vrede, dat houdt nooit meer op. En hij ervaart nog bovenal in die vrede dat hij zoals eigenlijk dat innerlijke gedeelte van de Romeinenbrief 5, 6, 7, 8 mee begon. Hij heeft toegang tot de Vader. En je zegeningen tellen is mooi, wat je allemaal in Christus Jezus hebt. Maar het mooiste van het alles is toegaan. In de binnenkamer, knielen en in gemeenschap staan met de Heer Jezus Christus zelf. Tot de en tegen de God de Vader, Vader zeggen, dat de Vader voor je zorgt. En dat je uitroept, Abba Vader. Iets mooiers is er niet. Dat kan niets, geen kerk of wat dan ook, of hoe de zustertje geven. Dat kan alleen in de binnenkamer Jezus Christus zelf aan je geven. Dat hij je trekt in zijn gemeenschap. Als ware dat je, dat je lijkt of je weggevoerd wordt. Uit het hier en nu. En dat je God alleen maar kan danken. Vers 7. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen God er niet behagen. Nou, nog iets meer over de gezindheid van het vlees wordt gezegd, namelijk, het is vijandschap tegen God. En het onderwerpt zich ook er helemaal niet aan. Trouwens, zegt dat erbij, het kan dat ook niet. De sfeer die de vleesgezinde mens altijd met zich meedraagt, is dat hij uiteindelijk hatelijk is tegen God. Hij is anti. En hij draagt altijd op dit soort gebieden, als we aankomen op het geloof in God en wie God is en wie Christus is, dan wordt hij negatief en dan komt er een hele negatieve sfeer. Straalt hij en ademt hij dan uit. De atmosfeer van de vleeselijk gezinde mens die uitademt is dat hij God loochent. En dat als hij scherp wordt, dan spot hij met God. En dan spot hij met je geloof. En dan spot hij met jou en met mij. En hij verheerlijkt zichzelf, ten koste van. Dat is uiteindelijk in de diepste de gezindheid van het vlees. Wat we allemaal kennen naar de oude mensen die we vroeger waren toen we God kenden. En zonder Christus waren in deze wereld. Dan loochen je God. En dan schop je er tegenaan. En dat is wat je ziet. Hè? En wat in de wereld ook zo ja, heel plezierig ervaren wordt. Hè? Als daar weer zo'n comediant op de tv optreedt. Hè? En die gaat een conferentie geven. En dan komen ze altijd, na heel veel grappen en rollen te hebben gemaakt, waar komen ze terecht? Bij wie? Bij God zelf. En er wordt ermee gespot, en met geloof gespot. En oh, wat wordt er gelachen. En oh, wat zijn we weer hatelijk. Vijandschap. Vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich niet, zegt Paulus, aan de wet Gods. Trouwens, het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. vers 9. Gij daarentegen, gelukkig, gij daarentegen. Wij horen daar niet bij. De echte gelovige heeft niet de gezindheid van het vlees. Hij wandelt niet naar het vlees. Hij wandelt naar de geest. Gij daarentegen, vers 9. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest, althans, indien de geest Gods in u woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Ja, Paulus stelt dus ons wel gerust hoor. Hij zegt gelijk, gij daarentegen zijt niet in het vlees. Je bent helemaal niet meer in die sfeer. En die atmosfeer adem je ook helemaal niet meer uit van het oude leven zonder Christus. En dat je met God spot. Helemaal niet. Gij daarentegen zijn niet in het vlees, maar in de geest. In dat nieuwe leven ben je gekomen. Het leven van Christus. Christus leeft in mij. Althans, zegt Paulus, hij gaat er wel even een voorwaarde aan verbinden. Althans, zegt hij, indien de geest Gods in u woont. Althans, dat indien dat nieuwe leven, dat opstandingsleven, woning in je hebt gemaakt. Vermoedelijk is dus deze geest ook een G met een G van een kleine letter. G met een kleine letter. Je mag het ook opvatten als een hoofdletter. Wie zal het zeggen? Ik zal u maar niet gaan vermoeien met welke uitleggers deze tekst, deze geest met een hoofdletter willen schrijven en welke met een kleine letter willen schrijven. De meningen zijn erover verdeeld en ik denk dat hier de meningen net zo verdeeld zullen zijn, maar dat geeft niet. Beide kan. Beide kan. Het kan zijn dat Paulus bedoelt hier in vers 9, gij daarentegen zijn in dit vlees maar in de geest, en je denkt die daar nog mee bedoelt het nieuwe leven, althans de geest Gods in u woont. Dat kan de Heilige Geest zijn. Het kan ook zijn de geest Gods, dat hij daarmee bedoelt, het nieuwe leven in je woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Ja, de geest van Christus, ook weer dat leven van Christus. Hè? Dat nieuwe leven van Christus. Ja, hij zegt hier, indien die geest van Christus, als je die niet hebt, ja, dan behoor je hem niet toe. Ja, Paulus die gaat hier eigenlijk vanaf vers 9 een hele scherpe lijn trekken, dwars door zijn luisteraars, dwars door zijn toehoorders. En hij trekt een scherpe lijn en hij zegt eigenlijk van, u moet nou zelf maar bepalen, heel eerlijk bepalen, waar je staat. Sta je nou links van de lijn of sta je nou rechts van de lijn? Wees nou eerlijk, ben je nou in het vlees of ben je nou in de geest? Wandel je nou naar het vlees of wandel je nou naar de geest? Waar sta je? Er zijn maar twee mogelijkheden. En Paulus zegt, ik kan het niet uitmaken, dat moet je zelf bepalen. En zelf weet je dat ook wel. Ook al ben je misschien nog zo godsdienstig, nog zo religieus, maar ik moet wel die in dienst hier even noemen om het even scherp te krijgen bij ons allemaal. Dat is wat hij zegt. Daarom vind je hier in de verse totaal 6 keer het woordje indien. En ja, het is wel goed om daarop te letten. En die indiens is te onderstrepen. Vers 9, daar begint het al. Althans, midden in het vers, vers 9, dat is de eerste keer het woordje indien. Ik begin maar aan het begin voor het verband. Vers 9. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest, althans, indien de geest Gods in u woont. Ja. Dat is alleen maar waar. Je bent alleen maar in de geest en niet in het vlees, als de geest Gods in je woont. De tweede indien staat er gelijk achter, in vers 9b. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Je hebt je Christus nooit aanvaard, je hebt Christus niet leren kennen. Ja, dan behoor je hem niet toe. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, ja, dan sta je niet aan de lijn, aan de kant van de geest, dan sta je aan de kant van het vlees. Ook doe je je nog zo religieus en geestelijk voor en vroom voor. vers 10. Daar wordt weer een indien gezegd, hè, in feite de derde indien. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam der zonde dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Dat moet je realiseren. Als Christus waarachtig in je is, als Christus waarachtig in je leeft, en eigenlijk uit het verband hier, zou je dit niet los moeten koppelen vers 10 vanaf vers 9. Want in vers 9b gaat het over de geest van Christus. He, indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. En dat kan je herhalen, die geest van Christus, in vers 10. Indien de geest van Christus in u is, dat is wat uitbedoeld. Indien dat leven van Christus in je is. Daar mag je die geest van Christus van vers 9, als het ware voelend dat het herhaald wordt in vers 10, ook al laat Paulus dat weg, als hij daar dan voortgaat in zijn redenering, vers 10, indien, en we lezen het er maar bij voor de duidelijkheid, indien de geest van Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Ja, dan merk je wel, als je waarachtig dat leven van Christus in je hebt, dan weet je wel dat je in een sterfelijk lichaam rondstapt op deze aarde. En dat dat lichaam eigenlijk het lichaam deze doods is. En dat dat lichaam sterft, vroeg of laat. Maar ja, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest, hè, dat nieuwe leven, dat is leven, dat is eeuwig leven vanwege de gerechtigheid. Daar leef je in op. In feite beleef je, om het maar eens met een andere tekst te zeggen, wat gaat dan in je werken, 2 Korinthe 5, zoek dat maar eens op, om als tekstplaats er eens naast te lezen, naast vers 10. En dat geeft heel goed weer wat je dan beleeft. Het moet zijn 2 Korinthe 4, vers 16. Hele bekende vers, u kent ze wel. Maar dat is de beleving dan. Dat je uiterlijke mens vergaat. Dat je leeft in een sterfelijk lichaam. En dat dat lichaam gaat naar de dood. Maar jij zelf gaat niet naar de dood. Nee, je ervaart precies het tegenovergestelde. En dat bedoelt hier vers 10. Maar we lezen 2 Korinthe 4, vers 16. Om het nog duidelijk te maken. Daaruit verliezen wij de moed niet. Maar ook al vervalt onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verder te gaan, te bovengaand evengewicht van heerlijkheid. Daarmee niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Ja, ondanks dat het wel zo is dat je steeds ouder wordt. En ik kan wel een papiertje gaan uitdelen en dat u allemaal uw naam erop moet gaan schrijven. Dan mag u allemaal zeggen wat uw lichamelijke gebreken zijn. En dan kunnen we dat na een jaar nog een keer doen. En ik weet, ik ben ooit geloof ik 12 jaar geleden hier begonnen en toen ontmoette ik u al. Nou, ik weet dat u misschien toen een schoon lijstje had. Maar nu heeft u er alweer een paar punten bij staan en misschien volgend jaar nog meer punten. Ja, dat is nou eenmaal zo, dat is met ons allemaal zo. Maar daaraan verliezen wij de moed niet, ook al vervalt onze uiterlijke mens. Nochtans wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Het lijkt wel of je steeds nieuwer wordt van binnen. En de geest, de gezindheid van de geest, de wandelen in de geest, in dat nieuwe leven. Ja, dat hunkert alleen maar naar het leven. Het gaat alleen maar vooruit in plaats van achteruit. Je hunkert steeds meer naar het eeuwige. En het gaat helemaal niet meer om het zichtbare. En hoe ouder je wordt, je gaat steeds minder geven om het zichtbare, maar steeds meer om het onzichtbare. Want dat is eeuwig en dat blijft. Wat heb je aan die aardse zegeningen? Daar komt allemaal mot en roest in, daar moet je ook je hart niet op zetten, zegt de Heer Jezus ook. Verzamel geen schatten op aarde, zegt hij. Je kan veel beter schatten verzamelen in de hemelen, daar komt helemaal geen mot en roest in. En die vind je terug, want die zijn eeuwig. En je bent hier vandaag ook eigenlijk bezig, en altijd in Gods woord ben je bezig, waarmee met die hemelse dingen. En dat richt je op. En daar word je alleen maar vrolijk van. Daar word je niet triest van. En als je alleen maar bezig bent met dat lichaam. Nou, daar weet ik ook alles van mee te vertellen. Ja, daar word je alleen maar triest van. Maar dat moet je niet doen. En moet ik ook niet doen. Oh, natuurlijk is die verleiding er best wel geweest. Ook in mijn leven. Als het moeilijk wordt en zwaar wordt. Ja, dan denk je ook van poe, 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 poe. Maar gelukkig is dan altijd, ook al is niet meer zo als ze mij gevraagd hadden op mijn ziekbed, kan jij van Romeinen 8 opnoemen? Je hebt zelf een Bijbel, zoek maar op. Toch? Maar toch leeft dat wel in je. Je verlangt er eigenlijk naar de Heer. Je weet eigenlijk ook niet wat je kiezen moet hoor, in bepaalde situaties. Dan ga je ook herinneren weer aan de Bijbel, wat moet je nou kiezen? Ja, wat is het beste? Ja, weet je diep in je hart wat het beste is. Maar je houdt ook heel veel van je vrouw, van je kinderen, van je kleinkinderen, noem maar op. Dus, maar je zit er, toch die innerlijke mens, hè, die wordt vernieuwd van dag tot dag. En die hunkert naar het heen gaan en bij Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Maar het kan zijn dat hij je gewoon terugstuurt hoor. Dat hij zegt van nou, ga dan maar even door. Nou, dan gaan we even door toch. We zijn in de dienst van God gekomen allemaal. Goed, gaan we weer naar Romeinen 8, vers 11, de volgende tekst, waar weer een in dienst staat. En weer kijken aan welke kant van de streep, de lijn, we staan. Vers 11. En indien, en dat is hier dan het vierde indien wat we tegenkomen. En indien de geest van hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Ja, ook hier zijn de meningen weer verschillend over of geest met een kleine g of met een hoofdletter g moet schrijven. Ik neig ernaar te geloven dat het met een hoofdletter moet zijn. Dat het de Heilige Geest die woning in ons heeft gemaakt. En dat de Heilige Geest ook is geweest die de Heer Jezus uit de doden heeft opgewekt. En dat hij nu ook in ons woont, woning heeft gemaakt. En dat hij ook ons sterfelijk lichaam levend zal maken. Dat is wat de tekst zegt. Wel kan ik nog wel zeggen dat als je vers 11 heel grondig gaat nakijken. En je gaat je realiseren dat Romeinen is geschreven in de handelingentijd. En dat in de handelingentijd de wederkomst van Christus zeer nabij was. Nog een korte tijd en hij komt en zal niet op zich laten wachten. Enzovoort, enzovoort. Spoedig. He, Maranatha, Jezus komt. He. Ja, dan kan je je voorstellen dat deze tekst vers 11 eigenlijk, als er zo staat, aan het eind ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Ik wil niet zeggen dat die mensen moesten denken dat ze eerst zouden sterven. Nee, dat die mensen overkleed zouden worden. En dat ze erachter dat hun lichaam levend gemaakt, oftewel verheerlijk zou worden. Dat speelt hier een beetje door. Dat was ook hun verwachting. En daar wordt in deze tekst ook op gezien speelt. Maar goed, dat laten we verder maar even rusten. Vers 12. Derhalve broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees om naar het vlees te leven. Hij begint met broeders. Ja, als Paulus dat gaat zeggen, waar dan ook in zijn brieven, en hij gaat opeens zeggen, broeders, dat doet hij ook in hoofdstuk 7, vers 1, hoofdstuk 7, vers 1 van Romeinen, of weet gij niet, broeders, ik spreek immers tot wie de wet kennen, broeders. Ja, als hij dat doet, dan wordt hij heel persoonlijk. Hij wil heel persoonlijk zijn lezers van zijn brieven aanspreken. Hij wil ons aanspreken. En dat is er allerernst mee. He. Zegt hij ook hier in vers 12. Derhalve broeders. Attentie, zegt hij. Derhalve broeders zijn wij schuldenaars. Maar niet van het vlees om naar het vlees te leven. Ja, waar zijn we eigenlijk schuldenaars van Paulus? Nou, we zijn geen schuldenaars van het vlees om naar het vlees te leven. We zijn helemaal geen schuldenaars om te gaan leven zoals we vroeger leefden. Toen we wandelden naar het vlees. Toen we wandelden zonder Christus. We zijn geen schuldenaars om zo te gaan leven zonder Christus. Te leven volgens de oude mens, volgens dat oude leven. We zijn geen schuldenaars om aardsgericht te leven, te bedenken alleen maar de dingen van hier en nu. En daar helemaal mee bezig te zijn. En egoïstisch te zijn. Nee, je moet niet egoïstisch zijn en een egoïstische gezindheid aan de dag leggen. Je moet een christocentrische gezindheid aan de dag leggen. Je moet je uitstrekken naar Christus. Naar dat nieuwe leven in hem. Je moet niet aardsgericht zijn, maar hemelsgericht. Daar ben je schuldenaars van. Daarom zegt hij in vers 13. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. En dat is het vijfde indien. Indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien, dat is het zesde indien. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Nou, waar sta je nou? Indien. De markeerlijn is heel goed getrokken. Aan welke kant sta je nou? Links of rechts? Ken je de Heer Jezus Christus? Heb je de geest van Christus? Heb je dat nieuwe leven? Als je Christus kent, dan behoor je hem toe. Als je de geest van Christus niet hebt, dan kan je wel zo voordoen als christen, maar dan behoor je Christus niet toe, dan ben je niet van hem. Dan sta je nog steeds aan de andere kant, dan ben je eigenlijk een ongelovige. En wees dan eerlijk. Ga geen show opvoeren, dat is wat hij zegt. En als je werkelijk Christus hebt leren kennen, dan ben je een schuldenaar. Als je echt met Christus bent nu, dat je nu Christus in je laat leven. Het nieuwe leven. Dan moet je niet denken, nou dat doe ik alleen op zondag. En dan wordt het weer maandag, dan ben ik het allemaal weer even kwijt. En dan ga ik gewoon weer leven in het oude leven. En zo ga ik om met mijn collega's en mijn mensen om me heen. Want ja, anders wordt het zo moeilijk. Dan moet ik voor de waarheid uitkomen. En dan moet ik ervan getuigen. En ja, dan krijg ik weer te maken met die gezindheid om me heen van het vlees. Dan moeten ze niks van me hebben. Hè? Dan word ik geconfronteerd met lijden. Lijden in de tegenwoordige tijd. En dat wil ik liever niet. En dan moet ik voor de waarheid uitkomen. Hè? Dat zet me in zo'n moeilijke positie. Want dan krijg ik tegenstand en vijandschap. Dan wordt er met mijn geloof de spot gedreven. Hè? En dan krijg ik hoon. En dat wil ik liever niet. Nee, zegt Paulus. Wacht nog even. Indien je werkelijk de geest Gods in u woont. En werkelijk dat je de geest van Christus bezit, dan ga er aan die kant van de lijn staan. Want je bent schuldenaars, niet schuldenaars van het vlees om naar het vlees te leven. Nee, je bent een schuldenaar eigenlijk van de geest om naar de geest te leven en te wandelen. Daar ben je schuldenaar van. 7 maal 24 uur per dag. En als je dan zo dom bent, hè, vers 13, om naar het vlees te leven terwijl je eigenlijk naar de geest zou moeten wandelen. Ja, als je zo dom bent in de praktijk, dan zal je sterven. Dan gaat je geestelijk leven eraan. Want je kan je niet permitteren op de zondag in de samenkomsten alleen maar naar de geest te wandelen en door de week naar het vlees. Dat gaat niet goed. Dat is wat hij zegt. Indien, vers 13, gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, zult gij leven. Dat kan je alleen maar door de geest doen. Door het nieuwe leven doen. Je moet niet leven naar je oude leven, naar de oude mens. Dan moet je leven naar de nieuwe mens. Ga je geheel anders, ga je Christus leren kennen. Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God. Zo moet het zijn. En dan gaat er iets heel bijzonders werken. En dat gaat automatisch werken. Namelijk, dan moet je niet vergeten wat hier staat, vers 13. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, zult gij leven. Dus als je door de geest gaat leven, en vanuit de geest gaat leven, en naar de geest gaat wandelen, Christus leeft in mij, dan gaat er iets automatisch gebeuren. Er gaat iets dood. Wat gaat dood? De werkingen des lichaams. Oh, ja, dat lichaam heeft allerlei werkingen. Dat lichaam heeft allerlei behoeften. En het oog hoeft maar iets te zien wat mooi is. En het zegt tegen je gevoelsleven van dat is mooi. Ja. En het kan van alles wezen. Van mooie spulletjes met mooie dingen. waar je helemaal je in verliezen kan met je gedachtenleven, alsof het hier en nu, en dat is wat de mens van nature kent en ook doet om je heen, en waar je meegetrokken wordt en niet oppast, maar gaat het daar nou alleen maar om? Nee. Is het goed op zich om daar dat om je heen te hebben? Ja, als je een jas gaat kopen, koop dan een goede. Wij zullen spreken toch? In minder jas hebben we nu allemaal normaal. Maar nodig, ik vond het best wel koud worden als je naar buiten gaat. Ik kan niet denken van, ik doe nog wel even mijn zomerjasje. Nee, je doet dat in de winterjas en koopt dan een goede ergens of weet ik wat. Maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om dat je je hart erop stelt. Dat je dat allemaal zo belangrijk vindt. Nee. Het gaat erom dat je je gedachtenleven richt in de eerste plaats op Christus. En dat je net als Christus wandelt. En dat je er vrede mee hebt met wat je hebt. En dat je niet egoïstisch bent, maar dat je de ander, dat je ook naast de liefde geeft. Hè? Dat je ook met de ander op die manier bezig bent. En dat je een sfeer niet uitademt van ik. En jij weer niet, nee. Dat je precies andersom zegt, nou, ik kan je ook wel helpen. En ik ben er ook voor je, in je omgeving. En dat is een belangrijk ding. Zo worden de werkingen des lichaams in feite door dat nieuwe leven vanzelf uitgeschakeld. Buiten werking gesteld. Gedoopt. En speelt het geen rol meer. Je groeit ook. Dat is het gevolg wat er verder staat. Want wat geschiedt in vers 14. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Je merkt dat die geest van God, de heilige geest, je leidt. Net zoals die Christus heeft geleid. Leidt hij ook ons. En hij is de trooster. En hij is met je bezig. En zo word je ook geleid. Waar word je in geleid? Je wordt geleid in het leven Gods. In de toegang tot de Vader. In het leren kennen van zijn woord. En je wordt geleid. Waarvan? In zijn woord. Ja, van de melk naar de vaste spijs. Van het simpele evangelie ABC. Naar het volwassen evangelie. En je gaat veel meer van het woord van God verstaan. En heel langzamerhand openbaart Christus zich meer en meer aan je. Je leert Christus steeds meer kennen. Totdat je hem ten volle leert kennen. En zijn roeping gaat leren verstaan. En daardoor je eigen roeping gaat leren verstaan. Zijn erfdeel gaat leren verstaan. En ja, dat je in feite een geweldige kracht hebt, een opstandingskracht. Je gaat dat leven steeds meer kennen. En daardoor groei je. Je groeit van het kindschap naar het zoonschap. Er ontstaat geestelijk groei in je. Dat is het gevolg van vers 13. Indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, zult gij leven, want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Dat is ook wat het nieuwe leven in je te werk stelt. Het is niet dat je blijft stilstaan in je geestelijke groei. Nee. Je groeit namelijk naar de volwassenheid. Ja, natuurlijk een kind in het geloof heeft nodig de melk. De onvervalste melk heeft hij nodig. Maar hij moet wel groeien. Het moet niet zo zijn dat er stilstand komt. Dat vlees eigenlijk zo opspeelt bij hem. Dat hij met zijn gedachtenleven en zijn gevoelsleven, net als de mens die Christus niet kent, ook zo bezig is met het hier en nu. Want Paulus kwam dat tegen bij de Corinthiërs. Lees maar 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 3. Vers 1 tot 3. Waar je leest over die stilstand. En hij begint ook de zin daar met broeders. Het is hem dus weer alle ernst. Hij spreekt ze persoonlijk aan, die Corinthiërs. En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen. Maar slechts als tot vleeselijke. Nog onmondige in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel. Want het kon gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet. Want gij zijt nog vleeselijk. Ja, dat is heel triest. Dat is de kenmerk van dat je vleeselijk bent, dan is er geen groei. Dan kom je niet verder dan de melk. Dan kan je dat vaste voedsel ook niet verdragen. En dan kan er eigenlijk niet over de geestelijke dingen met je worden gesproken. Want die versta je niet. Die begrijp je niet. Nee, iemand die echt groeit, ja, daar kan je juist wel over de geestelijke dingen mee spreken. Een zoon strekt zich uit naar de dingen des vaders. Naar de hemelse dingen. Naar de eeuwige dingen. Een kind ook staat onder toezicht. Lees dat maar in Galaten 4. Galaten hoofdstuk 4. Nog een kenmerk van een kind. Galaten 4, vers 1. En dat raakt ook gelijk aan, Galaten 4, dit gedeelte van Romeinen 8. Galaten 4, vers 1. Ik bedoel dit, zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf. Al is hij ook eigenaar van alles, maar hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. Ja, een kind, ook al is hij eigenaar van alles, ja, kan die erven? Nee, hij kan niet erven. Zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf. Hij mag dan denken dat hij van goede kom af is, maar zolang die een kind blijft, hij kan niet erven. Je kan alleen laten erven, je kan alleen iemand over een bezit stellen als hij waarachtig is gegroeid, als hij volwassen geworden is. En dat maakt de difference. Iemand die vleeselijk is, iemand die niet geestelijk groeit, ja, die blijft in het vlees hangen, die wandelt naar het vlees, die wandelt niet naar de geest. En wat geschiet er dan? Om maar naar Romeinen 8 te gaan, vers 15. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen Abba Vader. Maar dat leert hij nooit kennen. Hij groeit niet naar dat zoonschap. Hij groeit niet naar die adoptie. Hij leert die adoptie ook nooit kennen. En hij wordt daardoor ook nooit erfgenaam. Alles wat hierachter volgt in vers 16. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn we nu kinderen, zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Dat leert hij nooit kennen. Hij is het wel. Daar is hij wel eigenlijk voor bestemd, maar hij kan het nooit in ontvangst nemen. Het is geen geestelijke groei. En in plaats dat hij die geest van het zoonschap eigenlijk leert verstaan, dat hij volwassen wordt in het geloven, dat hij getrokken wordt in de persoonlijke omgang met de Vader, dat hij toegang krijgt tot de Vader en dat hij zich daarin verheugt. Ja, in plaats daarvan, hoe is zijn relatie met de Heer? Nou, dat is beter vers 15 hoor. Maar gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Nou, hij gaat opnieuw vrezen. Die gaat opnieuw vrezen. Die wordt bang van God. Een christen die de Heer Jezus echt heeft leren kennen, maar toch wandelt naar het vlees. Die heeft een gestoorde relatie met zijn vader. En die is bang van zijn vader. En die gaat niet naar zijn vader. En die komt weer in een heel andere positie. Hij leert kennen hier die geest van slavernij. En hij gaat opnieuw vrezen. En die vrees is vele malen erger dan de slavernij die hij had onder de zonde. Hij is slecht eraf hoor. Hij is slecht eraf. Als je wandelt als christen naar het vlees, dan ben je slecht af. Dan mag je dan verlost zijn, maar je zit in een vreesachtige positie ten opzichte van de Heer. Want je doet dingen waar je diep in je hart van weet, daar klopt helemaal geen uit van. Zoals met Israël ook, dat is niet leuk hoor. Het is helemaal niet leuk. Als je verlost wordt, het grote voorbeeld van Israël, je wordt verlost uit Egypteland. En je maakt de uittocht mee. Wat een glorie, hè? Je leert de verlossing kennen. Door het paaslam. En je leert lam kennen. En het bloed kennen. Wat je aan de deurpost streek. En je gaat dan Egypte uit. Ja, je wordt verlost van de slavernij der zonde. Oh, wat fijn. En waar kom je dan terecht? In het hemels Kanaan van het zoonschap? Nee, waar blijf je steken? In de woestijn. En wat is het leven van een christen dan? Dat is het leven van zo'n christen. Dat is dan vrees hebben voor God. En dan heel je leven verder. Ploegen door de woestijn. Ploegen door dat hete zand. En eigenlijk diep in je hart terugverlangen naar de vleespotten van Egypte. Nou, een mooi leven. Helemaal niet. Dat is wandelen naar het vlees. In plaats van wandelen naar de geest. En van die geestelijke dingen, die hemelse dingen, van Kanaan, daar leer je niet kennen. En dat snap je niet. En zulke christenen kun je ook niet volgen waar ze het over hebben. Dat is triest. Want dat zoonschap leer je niet kennen. En je blijft eigenlijk, ja, net als door Corinthiërs, 1 Corinthië 3. Ja, je blijft steken. En je wordt een enfant terrible voor de Heer. Die weet echt niet meer wat hij moet doen. En de dienstrechter Gods weet ook niet meer wat ze moeten doen. Paulus weet ook niet meer wat hij met die Corinthiërs moest doen. Moest alleen maar weer de melk uit de kast halen. Het ABC. En dat wordt genees verdragen. Dat is moeilijk. Ja, het is helemaal niet eigenlijk Gods weg. En dat is triest. Dat is heel triest. Nee, wat wil de Heer? De Heer wil dat wij zonen zijn. Galaten 4 vers 6. En dan lees ik dat als laatste. Omdat het heel goed past bij Romeinen 8. Galaten 4 vers 6 en 7. En nu moet u maar de parallel heel duidelijk ontdekken met Romeinen 8. Maar dat mag u zelf thuis wel doen. Wat wil de Heer? Nou, dat wij zonen zijn. En dat gij zonen zijt. God heeft de geest zijn zoons uitgezonden. Dat is de geest van het zoonschap. De geest van de adoptie uitgezonden in onze harten. En die roept, hetzelfde vind je in Romeinen 8. Hè? Wat roept Romeinen 8 naar hetzelfde als hier? Abba Vader. Leer je de Vader kennen. En dan ben je blij met je Vader. En trek je op met je Vader. Dan word je geleid door de Vader. Gij zijt dus niet meer slaaf, noch zoon. Indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. En dan leer je erfdeel kennen. Leer je kroon kennen. Die aan de voeten van Christus mag neerleggen. Goed, de volgende keer. Want we zijn lang niet klaar met Romeinen 8. Gaan we verder. Maar dat doen we de volgende keer. Amen.